Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Tweede Grand Prix van 2021 staat op het programma op het Autodrom Enzo Edino Ferrari. Oftewel, we gaan naar Italië met het Formule 1 circus. We zijn weer terug in Europa, waar we de komende weken gaan racen. Gaan we op vooruit blikken in deze podcast met Rick Spekerbrink en Arjan Schouten. Arjan, heb jij het stuk van vorig jaar nog erbij?
Nou, van toevallig wel.
Nou, hè?
Gek, hè?
Wat wil je weten?
Nou, ik was benieuwd wat de inleiding was vorig jaar na deze Grand Prix.
Weer die Italiaanse vloek stond erboven. Het was natuurlijk in Mugello en Monza al fout gegaan voor Max.
Ja.
En toen leek er in Imola eindelijk geen vuiltje aan de lucht. We schrijven 1 november, als ik het goed heb. Dus het seizoen was al bijna voorbij. Maar we gingen voor de derde keer naar Italië in natuurlijk een belachelijk jaar. En er leek niks aan de hand. Tweede plaats was in de making. Hij had Bottas al ingehaald met nog 20 rondjes te gaan. Hamilton zal wel niet meer ingehaald worden.
Want nee.
Dat gat was groot genoeg. Maar toen opeens die klapper, hè? Klapbandje.
Ja, klapbandje. Rechtsachter. En toen was Max zwaar teleurgesteld, denk ik.
Er kwam een staccato zinnetjes uit zijn mond. Dus dan weet je het wel. Ik was aan het genieten. Mooi gevecht. Vol uitzicht. Tweede plaats. Weer podium. Tot ik opeens die auto verloor. Opeens die klapband. Uit het niets. Weet ook niet hoe dit kan gebeuren. Balen. 3x0 in Italië.
Als Max heel kort gaat praten, dan weet je dat hij baalt.
Ja. Ja, nou ja, goed, ja, daar had hij ook alle reden voor. Het was wel heel raar dat het zoveel uitvalbeurten had hij voor Rani.
Nee,
maar in Italië,
de vloek van Italië, Rick.
100%.
Hoe gaat Max nu in die auto stappen?
Nou, ik geloof niet dat hij op die manier denkt aan waar circuits toevallig liggen, zeg maar. Volgens mij waren er niet echt overeenkomsten qua omstandigheden. Of,
nee. Had ik een motorpech, klapband.
Ja, en het was ook niet zo dat het 3x40 graden was of de bepaalde. Dus het ja,
nee, maar Mugello was nog in de zomer volgens mij.
Ja. Ik denk dat het. Dat is volgens mij meer een dingetje voor ons, zo'n Italiaanse vloek.
Tuurlijk, kranten moeten vol. Hè?
Ja. Oh, echt waar. Dus wij maken de Italiaanse vloek ervan. En Max denkt dat ze allemaal wel.
Nou, dat zeg jij nou zelf wel. Trouwens wel ook natuurlijk. Weer,
ja. En Christian Horner zei ook: Italy was not kind for Max, weet ik nog. Dus,
ja.
Maar goed, alles gaat veranderen deze week. Dus,
ja, alles gaat anders, hè?
Ja.
Het is één brok optimisme.
Absoluut, absoluut.
Jij was er getuige van het optimisme, toch?
Nou ja, tot
ja, zondagavond. Tot 5 rondjes voor het einde, ja.
Nou ja, nu is er weer vooral optimisme over. Omdat je natuurlijk hebt gezien dat je competitie hebt. En dat je Lewis Hamilton minimaal aan kan. Dus dat is logisch, terecht. Maar op zondag was er vooral bitterheid, zeg maar, over het mislopen. Kijk, als je de beste bent, moet je die race winnen.
Ja, maar Bahrein heeft wel één ding geleerd, volgens mij, is dat er echt een gevecht gaat komen dit jaar tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat is duidelijk, toch?
Ja, maar ik vond het wel weer schitterend om te zien. Kijk, wij schrijven daar allemaal over van de beste seizoenstart, Max, en het duel is open en de hele wereldpers is lyrisch dat we eindelijk een gevecht hebben aan het begin van het seizoen. En Verstappen vindt het allemaal natuurlijk nog helemaal niet genoeg. Die had gewoon willen winnen daar. En dat is mooi. Dat is dan de sportman in hem. Dat vind ik. Er zal echt wel ergens het besef komen van: nou, ik heb er nog nooit beter voor gestaan. Ja, prima. Dat maakt niet uit.
En hij, twee dingen. 1, hij geeft niks om spanning. Hij wil helemaal niet dat het spannend is.
Nee.
In zijn ideale race is hij alleen op de wereld. Maar 2 is dus. Achteraf zegt Red Bull ook, hij heeft problemen gehad in de auto die hem een paar tienden per ronde kostte. Ja. Lewis Hamilton heeft 29 keer iets van voordeel gehad bij het.
Bij het bochtje,
ja.
Bochtje 4 was het, geloof ik.
Ja.
Waar hij steeds een paar meter extra pakte.
Dus ja. Misschien waren de verhoudingen wel helemaal niet zo. Zo spannend als we nu. Misschien was Red Bull wel echt een forse tand beter. Eigenlijk, initieel.
We naar Italië gaan dat hij elke rondje een halve seconde wegrijdt.
Ja, nou ja, het is natuurlijk maar 1 circuit, 1 race. Ja. Dus dat zegt helemaal niet dat het hele seizoen zo gaat zijn. Maar ik denk dat. Maar
het is toch best dikke stress zijn geweest de afgelopen 3 weken in de Mercedes-fabriek. Om te kijken hoe ze dit nu kunnen rechttrekken. Want ze zien dat ze bij die kwalificatie, dat het niet een klein gat was, maar dit was eigenlijk omgekeerde wereld. Dit was normaal.
Nou ja, dat is het.
De straat leek de voorsprong die Lewis had en die Bottas had.
Nou, wat je zegt. Ik bedoel, ze hebben nog wel gewonnen, maar dat is natuurlijk niet het beeld wat is blijven hangen.
Nee.
Ze begonnen altijd met een straatlengte voorsprong aan een seizoen. Zeker sinds 2018. Ferrari zat er nog wel een keer kort op, maar dat is ook alweer 2-3 jaar geleden. dat Red Bull er nu al naast is en er misschien wel voorbij. Ja, dat
en dan
de enige overbrekers hoor.
En op een circuit waar Mercedes dominant was. Ja. Dus dat het is ook niet Singapore of Monaco waar je dan de eerste race hebt. Dus daar hebben ze wel, liggen ze wel wakker, denk ik.
Ja,
want wel bij dat Red Bull wel moet winnen nu. Dus daar staat ook de druk op. Want je kan wel blijven zeggen, jullie zijn de beste. Maar dat moet je ook in het resultaat terugzien. Want als ze nu weer... om welke reden dan ook Mercedes er met de zegen vandoor gaat. Ja, dan is het dus van die hele mooie sfeer die er nu hangt niet meer zo heel veel van over, denk ik.
Maar wat me dan wel verbaasde, dat probleem was er dus in die auto van Verstappen. En hij rijdt nog naar een tweede plek. En hij heeft Hamilton natuurlijk ingehaald en uiteindelijk werd die plek teruggegeven. Maar de hele tijd in alles is die auto heel stabiel geweest. En dan tijdens de race is er toch zoiets wat dan toch niet...
Ja, want hij zei het volgens mij al.
Hij zit er rondje 1 of 2 al.
Ja, precies. Dus hij voelde dat direct. Nou ja, dat is ook zo. Er was uiteindelijk ook iets niet helemaal in de haak. Simpel. Dus het is ook niet zo dat alles daar vlekkeloos is verlopen. Nee. Maar dat maakt het alleen... We hebben er nog 22 te gaan, vooralsnog. Dat maakt het natuurlijk alleen maar interessanter. Want als nou één team normaal gesproken nog snelheid wint gedurende het seizoen... dan is het ook Red Bull. Dus.
Nou, uiteindelijk heb je twee partijen die ver boven de rest uitsteken... die eigenlijk allebei nog heel veel groeimarge zien. En dat maakt het natuurlijk wel hartstikke interessant. Want van tevoren hadden we eigenlijk dit seizoen al afgedaan als een soort... vervolgnummer op 2020. Hè? Er zal niet meer zoveel veranderen. Maar uiteindelijk met die kleine ingrepen aan de aerodynamica... die zijn toch wat groter uitgepakt dan we allemaal gedacht hadden van tevoren. Je ziet toch dat Mercedes daar enig nadeel heeft. Red Bull enig voordeel. En dat het allemaal zo net... straks gaat alles op de schop. Maar misschien heb je nu juist al wel wat je zou willen hebben als sport. En dat maakt het wel dubbel.
Ja, en wat dat betreft maakt het dit weekend... Want we hebben natuurlijk vorig weekend, of het laatste raceweekend... het eerste raceweekend van dit jaar gezien... dat Max ervoor of ernaast staat in sommige gevallen.
Ja.
Nu, race 2, zei het al, de druk ligt nu bij Red Bull. Nu moeten ze eigenlijk bewijzen dat ze ook gewoon kunnen winnen, toch? Moet je hem winnen eigenlijk.
Zo zou ik het graag uit willen leggen. Ja. Want ja, weet je hebt laten zien dat je sneller bent. Maar dat moet je ook wel verzilveren in resultaat. En ik denk dat daar ook een beetje het dubbele gevoel van Verstappen zat toen hij uit Bahrein vertrok.
Ja, en kijk, stel dat er een scenario komt waarbij Verstappen tweede wordt en Hamilton weer wint. Dan is het gat nog niet enorm met nog zoveel races te gaan. Maar het gaat er ook om dat... Je moet vooral ook... Kijk, Perez had ook een paar technische problemen op zaterdag en zondag. Ja. Dus het is ook niet helemaal dat het echt allemaal gesmeerd ging. Dus je hebt ook nog altijd een ander scenario dat er iets misgaat. En dus eigenlijk is er meteen de tweede race al toch wel de druk erop. Dat is best wel apart als je er nog 21 hierna hebt. Maar,
ja, nee, maar dit moet de ambitie waarmaken. De andere kant is ook, ik zat nog eens terug te rekenen naar Bahrein. We hebben het er over gehad op de race, na de race zelf en wat er gebeurd is. Op tactiek is Red Bull verslagen door Mercedes.
Ja.
Dus tactisch, de keuzes die... Je hoorde Max ook een paar keer mopperen over de boordradio. Tactisch is er hier en daar wel iets misgegaan.
Ja, hij zei daar zelf ook over van, het is als je de beste auto hebt, dan kom je ook in een situatie waarbij je andere tactische keuzes moet maken dan wanneer je altijd iets moet verzinnen om een truc uit de doos moet halen om te proberen te winnen, terwijl je eigenlijk niet de beste bent. Nu is dat, die hele dynamiek is anders en het is best wel logisch dat je daar als team misschien even een weekendje naast zit, maar... Ja, je kan er ook niet een paar keer naast zitten, want dan is het alsnog weer een gat.
Maar dit is dus het verschil tussen opgejaagd worden en jager zijn.
Ja, en dat is het oudste sportcliché volgens mij.
Ja.
Dat is...
Daarom gebruik ik dat graag. En,
dit weekend ook weer, denk ik.
Het is makkelijker om te jagen dan om...
Maar je kijkt nu naar Red Bull, maar Mercedes heeft natuurlijk ook iets anders moeten doen.
Ja. Ja.
Die rijden altijd vooraan en dan kan je toch een beetje gewoon
bepalen.
En...
Dus een beetje met onze podcast en de andere Formule 1 podcast.
Nou ja. Dat zijn jouw woorden. Waar zijn wij dan precies?
Laat ik in het midden.
Maar nu moesten ze dus echt anticiperen op de situatie. Je hebt één auto die veel sneller is. Hoe ga je daarmee om? En in dat vaarwater zijn ze niet heel vaak beland de afgelopen 5 jaar. En dat hebben ze volgens mij toch vrij subliem gedaan. Bij de eerste de beste gelegenheid. Dus ja, alle credits daarvoor ook.
Ja, want ze zei dus nu bij Red Bull moeten ze de tactiek verzinnen. Wanneer ga je dan wel naar binnen? Als weet je wil natuurlijk een aantal dingen voorkomen. Zo'n undercut wil je voorkomen. Dat vraagt een iets andere tactiek. Hè? Normaal kan je natuurlijk gewoon aanvallen. En dan kan je wel zien waar het eindigt. Maar nu moet je verdedigen soms.
Ja, exact dat. Ja.
Ja, maar daarom is het ook pure winst voor de hele sport dat dit gebeurd is. In een onverwacht jaar eigenlijk.
Ja, maar het geeft ook nog iets groters aan. Kijk, een heleboel volgers die zeggen, ja, zet Max in de snelste auto en hij wint. Maar zo simpel is het dus blijkbaar helemaal niet.
Nee.
Hè? Het gaat om nog heel veel meer aspecten. Ook hoe ga je als team ermee om? En kijk, je kan altijd wel zeggen, ik voel geen druk en ik leg mezelf druk op. Dat is ook een van de oudste sportclichés. Maar dat gaat er ook gewoon op een gegeven moment bij kijken. En dat, ik snap best dat Verstappen daar goed mee om kan gaan. Maar hoe gaat dat team daar straks mee om? Als ze aan de leiding komen, zo halverwege de zomer. En de eerste titel sinds, hoe lang is het al niet geleden? 8 jaar longt. Allemaal aspecten, allemaal dynamieken die dit seizoen op papier reuze interessant kunnen maken.
Zoals bij de Masters van de week bij het golf heel zichtbaar was. Je kan natuurlijk op de laatste dag met 7 slagen vooraan staan of 5 slagen. Maar op de laatste 9 holes kan je alles nog weggooien. Dat geldt natuurlijk met Formule 1 ook. Ik bedoel, als je eenmaal bovenaan staat, dan ga je toch anders nadenken. Ook kan winnen, kan wat gebeuren. Ja. Dat is toch een beetje...
Jij hebt ook genoten van die Masters.
Ja, natuurlijk. Ja, dat wil ik wel zien, zeg maar, dit soort dingen. Dat is wel schitterend.
Heerlijk.
Ja. Maar dat zit dus ook een beetje hierin opgesloten. Als je de druk van de koploper zijn en
het... Ja, Ferrari heeft het een paar keer niet heel goed gedaan op dit front. Die deden... In, was het 17 en 18 tot de zomerstop aardig mee.
Ja.
Of goed mee. En toen onder druk gingen er toch een heleboel dingen ineens fout.
Sterker nog, Vettel is volgens mij een keer met zomerverlof gegaan als
leider.
Wereldkampioen.
Ja. Ja, dat is waar.
Maar ik denk wel dat Red Bull heeft natuurlijk wel afgelopen jaren in een andere rol vaak tactisch gezien de juiste dingen gedaan.
Ja.
Dus er zitten geen Italiaanse warhoofden zoals misschien. dus, maar goed, daar heb ja,
nee, ik vrees daar ook niet zo voor. Maar ja, je moet het wel doen. En,
ja.
Maar goed. Laten we wel zijn. We gaan nu weer naar een Grand Prix waar tal van verhalen bij te verzinnen zijn. En ik kan me ook herinneren dat we een paar jaar terug, daar kwam je van Melbourne af. En daar was het verschil al zo godsgruwelijk groot dat je eigenlijk al geen zin meer had om naar Bahrein te trekken.
Ja.
En nu is het helemaal andersom. En ja, dat is wel tof.
Een ander voordeel, groot voordeel, zijn die nieuwe banden. Want we hebben dus niet meer Grand Prix die je in één stopper kan doen. Zo lijkt het.
Ja, of ze gaan heel snel leren hoe je er toch mee omgaat. En daar verzinnen ze dan toch weer een oplossing voor. Dat kan ook natuurlijk. Denk jij, Rick?
Ja, maar het gaat een beetje op wat ze in die tweede, de kwalificatietraining doen. Hè? Als je daar natuurlijk op geel of op rood gaat starten en je hebt dan...
Ja, maar daar zie je vaak nog dat de toppers wel ongeveer hetzelfde doen. Maar dan heb je met een extra stop in de race, heb je een extra tactisch moment. En je zag ook, was het Bottas die 10 seconden stil stond bij de tweede stop? Er kan ook natuurlijk altijd iets misgaan, waardoor... Ja, dus het is op zich, op dat vlak misschien interessanter. Denk ik.
Ja, je vraagt je wel of dat dan de oplossing moet zijn.
Het is eigenlijk, kunstmatig. Ja.
Niet aan de zijkant.
Ja, maar ik vind dat het onderdeel is ook wel een beetje... Het is te makkelijk soms om gewoon met 1 stop het te doen. Weet je? Want dan gebeurt er... Dan zit je alleen maar, houdt die auto, houdt die band het vol. Ja. Klapt die niet of wel of niet? Of gebeurt er nog wat? Maar in principe kunnen ze te makkelijk misschien wel... op een setje witte banden zo'n race uitrijden.
Ja, maar als je eigenlijk vindt dat het meer bepalende moet zijn... wat er in die pitstraat gebeurt... daarmee erken je eigenlijk dat je een probleem hebt op de baan. Dat het daar niet spannend genoeg
is. Ja, maar dat is toch zo geweest?
Ja, ja, maar ja, ik weet niet of je dat moet onderschrijven als sport. Misschien moet je dan juist gaan daar het probleem op gaan lossen.
Ja, maar goed, dan heb je het over geld. Dat probeer je natuurlijk ook met dat salarisbudget en dat soort dingen erin te zetten.
Ja, maar het blijft op mij allemaal een beetje houtje-touwtje. Dan doen we weer wat met die banden en dan weer dat en dan weer dat. En ja...
Er is allemaal techniek, deze sport.
Ja, nee, ik snap het allemaal wel. Maar ik weet niet of het er veel begrijpelijker van wordt voor de leek en voor de nieuwe fan.
Ja, maar die nieuwe fan kijkt dan naar 1 ding. Waar gaat Max eindigen?
Die nieuwe fan die kijkt naar Formule E, las ik laatst bij ons in de krant. Dus...
Kijkt naar Formule E?
Ja.
Niet Rick allemaal.
Ik wervelend verhaal over Formule
niet
E.
Niet allemaal. Ik zal bekennen dat ik voor het eerst twee hele races heb gekeken dit weekend. Formule E.
Mm-hmm.
Maar dat kon ook zomaar eens de laatste keer zijn dat ik dat...
Hij zat in thuisquarantaine.
Ja.
Nee, dit weekend niet meer. Maar goed, dat is...
Nee, maar ik heb het ook bij Formule 1, ik zie het voorbij komen. Formule E, ik zie het voorbij komen. En dan denk ik,
Dat dacht ik ook.
Het komt door door de auto's. Het heeft een beetje aan de ene kant heb je een soort van Le Mans gevoel. Zo'n 24 uur van Le Mans gevoel. Zo'n auto rijdt er dan rond. En het is op een circuit, maar ook weer niet. Weet je, dat is dan wat...
Ja, ik ben er zo benieuwd als dat nou naar Eindhoven komt, hè. Want ik lees dan die teksten in dat verhaal van Rick en ik snap het allemaal wel. Die man die denkt, 50.000 mensen in Eindhoven en 20 miljoen voor de Brainport regio en zo. Ja, ik ben in Rome geweest. Ja, echt druk was het niet. Het was mooi, maar iedereen keek even naar die auto's in het voorbijgaan. Het was gratis, dus ik weet ook niet wat je daar dan precies voor financiële...
Dat is natuurlijk spin-off. Hè, dat wordt gemeten op Ja,
nee, ze zeggen dat het de toekomst is. Want over 5 jaar of 10 jaar rijdt iedereen elektrisch. En dan is het logisch dat Formule 1 er ook... Maar de kracht van de Formule 1 is toch dat je een circuit rijdt. En dat je daar gewoon...
Ja, ja, het hoeft... ja, maar het mag ook een stratencircuit zijn. Dat vind ik in Formule 1 niet zo'n bezwaar vaak.
Maar de vergelijking mag je niet maken. Dat las ik ook in dat stuk.
Nee, en dat snap ik ook wel. Ik snap wel dat ze die een beetje beu zijn. En het klinkt als stofzuigers. En dat is ook zo. Maar
nou, als mijn stofzuiger zo klikt, dan stuur ik hem terug naar de winkel, hoor. Ik weet niet.
Nee, maar een van die dingen is ook, ze willen graag in Manhattan rijden, in Hartje Londen. Ja. Maar dan, dit rondje in Rome was toch net niet. Dan wil ik het Colosseum zien. Ja. Dan heb je...
het is zo'n buitenwijk, ja.
Ja, en dit zou voor mij, dit zou ook iedere andere stad in Zuid-Europa geweest kunnen zijn.
Ja, ik denk dus als je het naar Rotterdam haalt en je doet een rondje Coolsingel of Plein...
Ja, zoals je hier vroeger die Formule 1...
Varia City. Ja, dan loopt heel de stad uit. Dat denk ik echt.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar dan
moet
nog...
je daar wel naar gaan zoeken. Want je kan jezelf wel als sport neerzetten van... Ja, elke stad ontvangt ons met open armen. Maar als je dan in een buitenwijk moet rijden in Rome waar geen toerist komt... Ja, dan doe je het toch niet helemaal goed, denk ik.
Nee. Dus dat gaat om de plek waar je rijdt, dat is 1. En 2, moet je misschien ook aansprekende namen erin knallen.
Ja, die zijn er wel. Ik denk niet dat het aan deelnemersveld ligt. Dat
Nee, dit is best een goed veld. Er zitten best wel een stuk of 5 oud Formule 1 coureurs tussen. Goede namen. Alleen, ja, zoiets, dan zie ik ineens, ik ben er echt niet bekend mee. Dan zie ik ineens 5 groene vlakjes oprichten. Dat is dan de fanboost. Dan hebben mensen kunnen dan stemmen vooraf. En 5 coureurs krijgen dan extra vermogen omdat ze een populariteitspolletje hebben gewonnen. En Stoffel van Doorn is kennelijk altijd 1 van de 5. Want heel België stemt. Of ik geen idee hoe het werkt. Ja, waar slaat dat nou op?
Dat is toch leuk?
Hier zijn wij een beetje te oud voor, denk ik.
Dat is gamification.
Ja, maar het is geen sport, dus.
Natuurlijk is het sport.
Ja, vind ik niet.
Sam Kames, kijk, heeft hetzelfde gedaan bij zwemmen. Die heeft ook gewoon 5 van die publiekstemmen gekregen. Nou, dan kon ze naar de Olympische Spelen nu. Weet je wat?
Ik hoop dat Samke niet luistert dan. Hey, maar we dwalen af, joh. Al die petrolheads haken nu af. Ik denk echt dat we over Formule 1 moeten gaan hebben.
Ja. Zullen we dat gaan doen? Eventjes naar de Italië gaan we zien wat daar gaat gebeuren komend weekend. En wat dat gaat opleveren voor Red Bull. Geen publiek erbij, hè?
Nee, de bedoeling was wel. Maar Emilia Romagna, de provincie, is weer helemaal in code rood. Moeilijk, alles dicht. Dus geen publiek. En dat is wel jammer. Dat betekent ook dat de schrijver van al die stukjes die de luisteraars lezen en die de stem die het dus nu horen, die moesten 788 formulieren invullen voordat hij dat land in kan. Dus,
want het is nu echt heel streng om het land.
Ja, het is gewoon full lockdown.
Maar wat moet je allemaal invullen dan?
Nou, volgens nog moet je eerst een formulier invullen waarmee je een geldige reden aangeeft waarom jij niet bij aankomst 14 dagen in quarantaine moet. Dus ja, we worden nu allemaal onder de atletenregeling.
Nou, dat ben je ook wel een beetje natuurlijk, hè?
Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Het is vriendelijk dat je zegt.
Geldt niet voor alle Formule 1 volgers, kan ik je melden.
Dat heb ik ook gezien in die serie, ja.
Het is allemaal heel streng. Maar dat er geen publiek bij is, dat is natuurlijk wel een beetje een tegenvaller. Want we zijn natuurlijk wel begonnen met wat publiek in Bahrein. En nou is er in Italië dan weer geen publiek. In Portugal worden wel kaarten verkocht, maar is het nog vrij onzeker. Portugal is een beetje aan het heropenen, geloof ik.
Ja, precies. Maar ook nog niet helemaal optimaal.
Dus er zal wel wat bij zijn, maar 50.000 waar ze op gokten. Wat volgens mij vorig jaar ook daar moest gaan zitten. Die zullen er echt nog niet zijn.
Ja.
En ik ben er toevallig een verhaal over aan het maken. Maar al die Europese races, die hebben allemaal enorme haast. Wimbledon die heeft samen met alle Britse evenementen een soort van alarmbrief naar Boris Johnson gestuurd. Van jongens, we willen zonder beperkingen weer open. Alle fans moeten terug, omarm het coronapaspoort. Monaco, hoe gaan ze het daar doen? Ik heb geen idee. De tribunes worden opgebouwd. Maar je kan je toch niet voorstellen dat daar over 1,5 maand al...
Ik weet niet of Monaco code geel is of helemaal... Er zit natuurlijk... Ja.
Nou, volgens mij valt dat legitiem onder Frankrijk. En daar is het allemaal best wel fout.
Ja.
Frankrijk staat ook vroeg op de agenda. Oostenrijk, hoe gaan ze het daar doen? Spanje, Oostenrijk zijn wel gewoon aan het voorverkopen. Maar je vraagt je dan wel een beetje af hoeveel man kan er dan heen? En ja, dan daarna komen we al heel snel bij België en Nederland uit. En Nederland blijft positief. Het verhaal wat we kennen en wat we vaker in de podcast hebben besproken. Wij gaan gewoon voor een vol huis en anders doen we het niet. Maar België is juist heel sceptisch. Die hebben vorig jaar al georganiseerd voor 0 fans. En die zijn toch een beetje bang dat er dit jaar... er zullen best wel fans bij kunnen eind augustus. Die zitten een week voor Zandvoort. Maar zeker geen 100.000 man in de Ardennen.
Nee.
En ja, dat heeft toch consequenties, denk ik.
Maar jij moet dus nu voor jouw trip naar Italië komende week... moet jij formulieren invullen dat je gezond bent, dat je waarom je niet 2 weken in quarantaine hoeft te zitten en dat soort dingen allemaal. Dat is een hele bak aan formulieren om gezondheidsverklaring eigenlijk
te invullen. Moet uitgenodigd worden door de organisatie, dat soort dingen. Ja.
En dat moet zometeen voor Portugal ook weer. En dat moet
ik
zometeen.
Denk dat het daar wat minder streng is, ja. Ja. Maar dat wordt gewoon de realiteit.
Want ik zag ook, Rick, nu in Bahrein dat de voor het eerst de coureur zonder mondkapje ineens het publiek te woord of in die interviews deden. Dus dat is natuurlijk ook, maar ze zijn natuurlijk allemaal geënt, of niet?
Of ze allemaal geënt zijn, weet ik niet. Maar wat mij juist opviel is dat ze in de persconferenties na afloop juist wel met mondkapje zaten. Wat het best wel ingewikkeld maakt om het te horen.
Ja.
Terwijl ze daar echt meters uit elkaar zaten. En dat is dat. Maar dat beeld wordt natuurlijk uitgezonden. En daarmee wil de Formule 1 vooral een veilige wereld uitstralen.
Ja.
Maar het is een beetje, het wisselt een beetje qua mondkapje en wel of niet. Maar
want als al die teams natuurlijk zometeen geïnjecteerd zijn in Bahrein met een vaccin, dan kunnen zij natuurlijk gewoon, dan hoeven ze geen mondkapje meer op, toch?
Ja, maar
mij.
Zo werkt het volgens mij. Nee, want bijvoorbeeld Olympische Spelen, maar ook alle andere evenementen, daar maakt het voor de protocollen en voor de regels waar je aan moet houden als atleet, maar als toeschouwer, als journalist, niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent. Nee. Dus vooralsnog heeft het heel weinig praktische voordelen. Tenminste, wat je wel of niet aan welke regels je nog moet houden.
En is het normaal, de afgelopen jaren heb je natuurlijk heel veel gezeten op locatie. Dat via Zoom, dat je niet op locatie was. Jij bent 1 keer geweest in Italië volgens mij. Ja. En een keer in Australië. Maar goed, dat was dat weet ik nog goed dat was. Ja. Maar dan dat was alles via Zoom. Nu ook nog, of niet? Of kon je nu ook wel bij persmomenten zijn, kon je wel ergens rondlopen?
Nou, rondlopen is wat overdreven, maar we hebben Max Verstappen op zaterdag na de kwalificatie wel gewoon fysiek kunnen spreken. Uiteraard op afstand en op veilig. Dus dat was op zaterdag met het team wel af te spreken. Maar op donderdag, de echte mediadag, dat is allemaal nog virtueel. Dus ook voor mensen ter plekke.
Oké. Dus tijdens de rondom het weekend zijn er wat momenten dat je in ieder geval iemand kan zien?
Dat er iets meer mogelijk is dan vorig jaar. Maar en dat zal misschien gedurende het seizoen best nog wel wat meer worden.
En bouwen ze nog steeds nu wel? Want vorig jaar was er bijvoorbeeld dat ze allemaal kleinere hokjes zaten. Dat niet het hele motorhome steeds meeging waar ze mensen hoefden te ontvangen en zo. Dat was allemaal kleiner. En dat was het was niet noodzakelijk, want waren geen VIP's.
Net als in de Europese races nu ook nog zo.
Ja.
Want er zijn nog steeds geen VIP's en wij mogen ook niet in paddock komen. En dat zal allemaal bescheiden zijn nog steeds voorlopig.
Dan Zandvoort is heel optimistisch. Je zegt net België. Maar hoe gaan we dat? Hoe gaat de Formule 1 organisatie dit financieel rondbreien? Want uiteindelijk betaalt ook Zandvoort geld om te mogen een Grand Prix te mogen hosten.
Ja, dat is heel interessant. Want ik begrijp nu dat de laatste berichten zijn dat Canada vrij onzeker is. Want het gaat daar nog steeds niet goed. En ja, Montreal vreest een beetje dat zonder publiek moet. En nu zegt de Formule 1, dat is in principe prima zonder publiek. Maar dan moet je nog wel 6 miljoen extra aftikken. Want dan verdienen we niks, zeg maar. Dus, want als er geen fans komen, heb je ook geen ticket sales. En vanuit die ticket sales wordt doorgaans de entry fee naar de FOM betaald. Ja, zeg maar,
precies.
Van 20, 25 miljoen per jaar. En nou begrijp ik al dat er promotors zijn die zeiden van, maar als wij maar 50%, potentieel 50% van de capaciteit kwijt kunnen, dan willen we eigenlijk ook maar 50% van die entry fee betalen. En vorig jaar was de Formule 1 in alle overlevingsstanden die ze stonden vrij genegen om wat water bij de wijn te doen. Maar de vraag is een beetje of je in die overgangsfase die je nu gaat krijgen, of dat ze dat nog steeds gaan doen. Ja. Want je gaat straks natuurlijk krijgen dat je bepaalde landen hebt waar meer mag dan in andere landen. Dat
precies.
Zie je nu ook bij het EK, UEFA.
Ja.
Amsterdam moest gewoon rapporteren aan de UEFA van hoeveel man kunnen jullie straks kwijt. Hebben ze voorzichtig ingezet op zeker 12.000 man, maar hopelijk meer. Ja. In conclave te zijn geweest met de gemeente en met de overheid. Maar dat is dus gebaseerd op een percentage van 25% van de capaciteit van de arena.
Ja.
Daar heb je het over 12.000 man. Maar als jij met 25% Zandvoort, wat eigenlijk maar 2,5 maand later is, dan komt er maar 25.000 man in de duinen. Ja, dat is financieel niet de bolwerken. Robert van Overdijk, de CEO, die zegt heel duidelijk, we doen het voor vol huis of we doen het niet. Maar hij voegt er tegenwoordig wel het zinnetje bij, of iemand moet ons helpen. Nou, Mark Rutte heeft heel duidelijk gezegd al vanaf het begin, jongens, zoek het lekker zelf uit, wij gaan niet helpen. Dus wie moet er dan helpen?
De prins.
Een sponsor. Ja. De prins. of de Formule 1.
Maar Prins Poen heeft toch genoeg?
Formule 1, begrijp ik uit jouw woorden, zegt in plaats van we helpen, als je het niet vol krijgt, moet je nog meer betalen.
Ja, ik had een beetje het idee dat er vorig jaar hier en daar wat water bij de wijn gedaan is. Ja, maar dat hebben ze.
Maar het is een half miljoen, vergeet niet, hè, dat als stel dat we een gemiddelde nemen van 20 miljoen, wat je zou moeten betalen als startfee.
Nee, gemiddeld is het nog meer, want het is volgens mij minstens 20.
Ja, nou, laten we zeggen, laten we uitgaan van het gemiddelde 20, zeg maar, even voor het gemak. Dat is gewoon een half miljard wat je krijgt aan startgeld. Ja. Los van het feit dat je die 20 miljoen moet je dus als organisatie terugverdienen aan de kaartjes. Dus 3 dagen lang in hospitality en al dat soort dingen. Daar verdien je je geld mee terug. Maar voor de organisatie van de Formule 1, die krijgt gewoon een half miljard daaruit binnen. Ja. Los van de tv-gelden die ze nog binnenhalen. Ja. En daar betalen ze het prijzengeld uit.
Ja, het is de cash cow van de Formule 1. Ja. Alleen die cash cow die is wel een beetje kleiner geworden vorig jaar natuurlijk door alle problemen.
Ja.
En het is zo'n echt financieel zwaar jaar. En daar stonden ze behoorlijk in de overlevingsstand. Maar hoe gaan ze daar dit jaar in verder? Ik sprak de baas van Spa-Francorchamps. Die gaf gewoon toe. Van, ja, het is gewoon business voor die gasten. Als ze linksom geen geld kunnen verdienen en rechtsom wel. Ja, er komt gewoon uiteindelijk een punt dat ze gaan kiezen. Oké? Geen publiek op de banken. Ja, dan moeten we toch even ergens anders heen.
Ja.
En natuurlijk telt historie daar. En je kan niet bij elke
locatie. Maar telt publiek of telt het betalen? Want eigenlijk, het gaat niet zozeer om het publiek, volgens mij, toch? Het gaat om het betalen. Want
ik denk dat geld daar de koning is, ja.
Ja.
Want er zullen ongetwijfeld circuits zijn in het Midden-Oosten. Ja, we kennen allemaal de voorbeelden. Saoedi-Arabië, Bahrein, Abu Dhabi. Ja, dat maakt helemaal niet zo heel veel uit hoeveel publiek daar zit. Die lappen toch wel.
Ja.
En ja, dat gaat natuurlijk wel voor wat scheefgroei zorgen. Want de Europese races zoals Zandvoort en ook Silverstone, die zitten er toch wat anders in.
Ja.
Ja, je krijgt een soort, je ziet het in andere sporten ook, je krijgt een soort wedstrijd tussen landen. Van kijk, wij kunnen al 50% van de tribunes vullen. Ja, wij kijken helemaal nergens naar. En kom maar hier met het hele EK. Zoals in Rusland bij wijze van zei. Dus het gaat niet meer over, je hebt een kalender en je hebt afspraken gemaakt. Maar het is ook gewoon overleven. En als dat in een ander land moet dan wat we eigenlijk hadden bedacht, dan doen we dat.
Ja, en de achterliggende gedachte is dus vooral op het moment dat jij dus niet wil betalen. Als jij gaat zeggen, ja, ik kan het niet organiseren, want we hebben het geld niet. Dus zelfs Zandvoort zegt, ja, weet je, we kunnen het niet organiseren. Want hoe gaan we dat geld dan terugverdienen? Die starting fee die we betalen. Dan gaat het probleem komen dat ze dus. Dan gaan ze ook. Als je niet wil betalen, dan gaan we wel naar een land waar ze wel willen betalen.
En nou ja, zover zijn ze nog niet. Maar dat is wel een scenario. Ja, dat gaat volgens mij gewoon een keer komen. Want financieel gaat het zo pijn doen straks.
Ja.
En kijk, uiteindelijk moet je weer geld gaan verdienen als business zijnde. En laat me nou niet net doen of dat. Kijk, de UEFA is zo. Dat hebben ze laten zien. Die hebben gewoon gezegd: als jij niet je stadion mag vullen, dan gaan we gewoon ergens anders voetballen. Ja. Dus laat me nou niet net doen of dat de FIA een veel barmhartigere organisatie is dan de UEFA. Ze zijn allemaal hetzelfde. Het gaat ze vooral om geld. Dat is ook logisch. Het is business. Dus uiteindelijk gaan dat soort dingen ook gewoon.
Daar gaat het om twee dingen. Je moet genoeg races organiseren om je tv-contract te waarborgen. Ja. Want daar krijgen ze dus dat ene. Daar krijgen ze in de bak geld uit. En online natuurlijk. Want ze hebben online natuurlijk ook dat ze die apps verkopen waar je dus mee kan kijken, dingen kan zien en de race kan volgen. Maar het is wel bizar eigenlijk dat je dus als organisatie gewoon in een soort van mangel zit. Van ja.
Ja, en het is ook, het ene land is strenger dan het andere. Daar kan een circuit natuurlijk niet altijd iets aan doen.
Nee.
Dus je bent ook maar overgeleverd aan hoe de situatie op enig moment in jouw land is en hoe de overheid er dan mee omgaat.
En in die berichten in de Britse media over die onzekerheid rondom die Canadese Grand Prix, daar werd meteen alweer, als alternatief staat Turkije klaar. Ja, Turkije is dan weer precies zo'n land. Die zeggen, nou, kom maar op.
De Russen doen er nog eentje als moet.
Ja, Bahrein nog een keer.
Ja. En dat zag ik. Ik zag trouwens in Drive to Survive de aankondiging dat het een prachtige plek is in Rusland. Ik hoor je altijd zo klaar over Sochi.
Maar dat ga jij toch dit
idee? Ik heb het druk. Maar ik zag daar de aankondiging voorbij komen dat het zo'n prachtig strand was. Een prachtige plek om te zijn. Hè? Dat is heel mooi.
In de Zwarte Zee. Nee, dat is ook allemaal zo. Ik overdrijf dat vaak.
Dat is hartstikke leuk.
Ja.
Het hardlopen langs de zee.
Dat doet hij alleen nooit. Maar
nee.
Ik alles kan. Wij moeten tot slot van deze podcast nog eventjes naar onze voorspellingen.
Zullen we eerst de tussenstand even doen, of niet?
Nou,
dat hebben we toch al gedaan?
Hebben we al gedaan.
Nou, ik vind dat wel nog een keer bij de tussenstand.
Nee, maar Rick en ik hebben dat al besproken.
Jammer dit.
Want je wil graag horen dat je nog bovenaan staat in onze AD
wat mij betreft.
GP-spel.
Ja. Er is ook niks gebeurd de afgelopen 3 weken. Nee, ik vond het heerlijk. Je zat allemaal zo te klagen dat er 3 weken zijn. Ik heb elke dag een screenshot van
het spel.
Jij bent een beetje zeg maar wat normale voetbalclub is die dan de eerste wedstrijd wint en bovenaan staat op teletextpagina 618.
Ik zat te denken, moet ik ook een shirt 818. Laten ontwerpen van
Number One? Ja. Nee, snap ik.
Met de tussenstand erop.
Nou, aangezien jij bovenaan staat, kwalificatie, race.
Wat wil je nu precies van mij?
Top. Kwalificatie top 3 en de race top 3.
Kwalificatie Verstappen 1.
Ja.
Hamilton 2, Bottas 3.
Ja.
Race, Verstappen 1, Hamilton 2, Perez 3.
Ik doe kwalificatie Verstappen, Hamilton, Perez, race. Verstappen, Hamilton, Leclerc. Oeh. Ik weet ook niet waarom.
Italië.
Oeh, dat is het natuurlijk. Jij denkt die Ferrari die zet de gaskraan even, die zet de benzinekraan weer open.
Ik had er gewoon even vanochtend over na moeten denken in plaats van nu al met pistool op mijn hoofd.
Ja, dat is waar. Ik zeg kwalificatie Verstappen, Bottas, Hamilton, race, Verstappen, Bottas, Perez.
God, we zijn wel eensgezind wat betreft die eerste periode.
En Hamilton in de race? Oh nee. DNF?
Ja, ik denk dat het gewoon, zeg maar, die gaat zo meteen, die gaat ineens, er gaat wat gebeuren.
Je weet dat het procentueel vrij weinig voorkomt.
Maar weet je, ik moet toch, kijk, ik kan natuurlijk nu steeds wel gaan gokken op het traditionele top drietje, wat jij nu een beetje doet, waardoor je steeds bovenaan staat. Maar ik wil toch een beetje...
Je begrijpt dat ik dat aan...
Ja, drie weken staat hij al bovenaan.
Bij de eerste niet had gedaan, juist. Dat ik zo op één ben gekomen.
Ja, dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon steeds proberen... Hij heeft er ook Leclerc erin zitten.
Ja, maar als je nu al voor dit model kiest, zo vroeg in het seizoen, dan geef je eigenlijk aan dat je er al niet meer zo heel veel fiducie in hebt. Dat vind ik. Maar je mag.
Wat is dit nou weer? Goed, we gaan het zien. Zondagavond zijn we terug met een nieuwe pitstop. Dan de podcast. Dan blikken we terug op de race. En hopelijk kunnen we dan zeggen dat we een Nederlandse co-leider hebben in het WK-klassement.
Ja, maar dan moet hij ook nog de snelste ronde rijden. Anders komen ze gelijk, volgens mij.
Ja, dan komen ze dus co-leider, zei ik, samen.
Co-leider.
Ja.
Dat had alles weer onderbouwd in die.
Wanneer als het 1-2 wordt?
Als het 1-2 wordt, ja.
Oh. Ja, maar jij zegt net dat hij...
Nee, maar ik denk dat hij helemaal niet finish. Ja. Maar ja, je probeert even voor Arjan mee te denken. Okay. Die moet er naartoe.
Ja.
Dat hij dus...
Die mag er naartoe.
Die mag er naartoe, ja.
Moet je nog zou eigenlijk zou het toch wel, als je niet per se na 2, maar na 4 of 6 races zo'n stand hebt van allebei 176.
Het moet wel even blijven.
Ja,
dit moet nog heel lang blijven.
Volleindig. Tot de laatste ronde.
Tot de laatste race. Dat zou mooi zijn. Goed, we gaan het afwachten. We zijn er zondagavond weer. Graag. Tot dan.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.